Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse podcast. En dit is dan de eerste podcast van de nieuwe week. Ja, het weer. Laten we daar maar mee beginnen. Nou ja, het is een beetje veel van hetzelfde. Het is 33 graden en dat blijft gewoon zo. Augustus, september. Het wordt langzamerhand iets warmer. En ja, als je nu activiteiten wil doen, dan moet je dat of 's morgens vroeg doen of 's avonds. En dat merk ik, want ja, zoals gebruikelijk doe ik nu 6:15 morgens mijn wandeling van ongeveer 4-5 kilometer met de hond. En dan is het zo'n 24 graden, net lekker. En dan is de lucht nog lekker fris. Maar dan is het ook al heel druk met lopers, met renners, met fietsers. Mensen die ja, eventjes wat aan fitness doen voordat ze aan het werk gaan. Want Israël, ja, in Israël, iedereen is wel bezig met beweging. En bewegen. Dus dat merk je dan ook 's morgens vroeg. Ja, en wat heb ik dan gedaan dat weekend? Nou, zoals ik donderdag had gezegd, vrijdag natuurlijk boodschappen, huis schoonmaken, allerlei dingetjes doen waar je normaal door de week niet aan toe komt. En gisteren op Shabbat, ja, dan is het heerlijk rustig. En dan 's morgens vroeg met de hond lekker gelopen, daarna even een duik genomen in de zee. En toen was ik om 10 uur weer thuis, voordat de drukte en de ergste hitte begint. En ja, dan 's middags in de namiddag toch maar even over het strand weer gelopen. Want ik hoef maar 800 meter te lopen en dan ben ik op het strand. En dat is best lekker dan even uit de drukte weg naar het stille gedeelte, richting Tel Aviv, zeg maar. En dan, ja, heerlijk, voetjes door het water. En ach, dan kom je de dag wel weer door. Ja, en zoals ik zei, vandaag is het dan 33 graden. Dus vanmorgen was ik ook weer vroeg bij de pinken. 6:15 liepen we buiten. En hebben onze 4,5-5 kilometer gelopen. Want overdag is het gewoon te heet, ook voor de hond. Die heeft daar helemaal geen zin in. En die zegt, die kijkt me dan aan van overdag van, kunnen we alweer terug na 5 minuten? Want het is me te heet. Dus vandaar in de ochtend. Ja, en dan zoals gebruikelijk joods.nl. U weet nu wat ik een beetje gedaan heb het weekend en nu gaan we met joods.nl verder. Heeft u gelezen dat u heerlijke liqueur, gin en whisky uit Israël kan kopen? Het is een tip van Mieke. U kunt het lezen op joods.nl. Te koop in Nederland, door het hele land en in België. Ja, ook door het hele land eigenlijk, voor de Belgische luisteraars. Dan een serie bijzondere foto's uit Beersheba uit de jaren 50. Echt heel leuk om te zien hoe van niets men begonnen is te bouwen daar. Het was een heel klein dorpje. Hele oude stad eigenlijk, of dorpje eigenlijk. En nu is het een stad met ruim 200.000 inwoners. Maar die foto's uit de jaren 50 zijn leuk om te zien. Gaat u maar even kijken. Ook op joods.nl het geheim van een IDF-moslimsoldaat. Hij wilde graag bij de Golanis, de elite gevechtseenheid. Dat is hem ook gelukt, nadat hij 60 kilo was afgevallen. Maar ja, hij wordt gesteund door zijn ouders, zijn broers en zusters natuurlijk. Zijn broers willen ook bij de Golani later. Maar de rest van de familie en zijn vrienden, ja, die denken dat hij in Europa studeert. Dat heeft hij ze althans verteld. Daarom is hij niet thuis. Hij komt uit een gemengde gemengde stad waar Joden en moslims wonen. Staat niet bij in het artikel waar. Maar hij is heel gelukkig bij de Golanis en hij vindt het fijn en hij is trots dat hij zijn land Israël kan verdedigen. Heel bijzonder verhaal, leest u het op joods.nl. Ook op joods.nl een video van de Gay Pride Parade die afgelopen vrijdag in Tel Aviv werd gehouden. Zo'n 250.000 bezoekers kwamen daarop af. En iedereen had een fantastische tijd en het feest duurde nog lang na aan de boulevard en het strand van Tel Aviv. tot diep in de avond en in de vroege ochtend van zaterdag. Tel Aviv is trouwens de meest vriendelijke stad voor gays in de wereld. Althans, volgens het WOW magazine. U kunt dat nalezen allemaal op joods.nl. In ieder geval, het was een groot feest waar jong en oud zich, ja, zoals elk jaar, weer kostelijk hebben geamuseerd. En dan, Israëlische onderzoekers maakten een functionerende kopie van de hersenstructuur van een patiënt en hebben dat op een chip weten te zetten. Lees het artikel. Het is belangrijk voor patiënten die bloedstollingen hebben en bepaalde medicatie daarvoor moeten nemen. Door dit onderzoek en door dit op een chip te zetten, weten ze exact hoe te behandelen. Ook dit kunt u op joods.nl lezen. Dan op joods.nl. Verleden week kwam de hele wereld naar Tel Aviv, althans de automotive wereld. De wereld van autoproducenten en toeleveringsbedrijven. Die kwamen naar Tel Aviv voor de jaarlijkse automotive conferentie. Maar ook om te kijken wat de 130 start-ups die het autorijden in de komende jaren wereldwijd gaan veranderen, allemaal in petto hebben. Er is onder andere een Israëlisch bedrijf, Stordot. Dat heeft het voor elkaar gekregen dat ze elektrische motoren en scooters binnen 5 minuten kunnen opladen. En men wil ditzelfde systeem nu toepassen voor elektrische auto's. Dat zou betekenen dat je minder tijd kwijt bent dan om je auto aan de stekker te hangen, dan aan hem vol met benzine te gooien. Ook dit staat op joods.nl. En verder heeft de Israel Aircraft Industries, IAE, die heeft de nieuwste multi-mission radar gelanceerd. Dat is een radar gebaseerd op het radarsysteem van Iron Dome en David Sling. Het is een luchtverdedigingssysteem wat meerdere taken tegelijkertijd kan uitvoeren. En er is over de hele wereld belangstelling voor natuurlijk. Ook dit, inclusief een video, kunt u zien op joods.nl. Ja, en dan de politiek in Israël. Want ja, dat gaat ook maar gewoon door. De door Netanyahu benoemde interim-minister van Justitie, die had verleden week gezegd dat hij het niet nodig vindt uitspraken van het Hoge Rechtshof na te komen. Hij vindt het Hoge Rechtshof, net zoals Netanyahu dat de laatste tijd roept, dat moet minder macht krijgen. Ik heb het al vaker uitgelegd, Israël heeft geen grondwet. Dus elke nieuwe wet wordt getoetst door een onafhankelijke instantie. En dat is dan het Supreme Court, het Hoge Rechtshof. En na die uitspraken brak er zoveel ophef over uit dat Netanyahu zich geroepen voelde om zich uit te spreken dat hij het niet eens is met zijn interim minister van Justitie. Dan de advocaat van een van de zakenlui die Netanyahu allerlei presentjes tussen aanhalingstekens gaf. Diezelfde advocaat die gaat werken nu voor Netanyahu. Dus zakenman Arnold Milgan, het is ook een filmproducer uit Hollywood, die is daar helemaal niet blij mee. Die zegt, hey, wacht even, jij verdedigt mij in deze zaak. En nou ga je bij mij weg en dan ga je Netanyahu verdedigen. Wat is dit? Dus daar is bonje in de tent. En ik denk niet dat Netanyahu nog bevriend is met Milgan. Dan zijn vrouw Sarah. Die heeft dan vandaag publiekelijk voor de rechtbank in Jeruzalem schuld bekend. Aan het misbruiken van $100.000 aan overheidsgeld. Maar ze had een plea bargain getekend. Waardoor er een aantal aanklachten werden verwijderd. En ze slechts $15.210 moet terugbetalen. Maar ze heeft wel een strafblad nu. Dat is een ding wat zeker is. Dus we hebben de vrouw van de premier van Israël met een crimineel strafblad, zoals dat hier in Israël wordt genoemd. Dan minister Deri van Binnenlandse Zaken. U weet, hij is jaren geleden, heeft hij al eens een keer een jaar of 5, 6 in de lik gezeten vanwege fraude. Die, ja, er loopt al een paar maanden een onderzoek tegen en die is de afgelopen dagen 2 keer opnieuw verhoord door de fraudepolitie. Want de aanwijzingen dat hij toch opnieuw voor miljoenen aan fraude heeft gepleegd, die stapelen zich tegen hem op. Dus het is niet te hopen dat deze man nog lang minister blijft. Dan het begrotingstekort in Israël blijft oplopen. Er moet, er is al $280 miljoen bezuinigd op onderwijs en ook de IDF krijgt minder. En nu gaat men, of wil men, nog eens een keer $900 miljoen bezuinigen op allerlei andere ministeries en voorzieningen. Een van die voorzieningen is de pensioenen. En daar wil men ruim 1,2% op gaan korten. Nou, dat pikt de Histadrut niet, de landelijke vakbond. En die heeft een vooraankondiging gedaan dat als er over 2 weken dit plan niet van de baan is, dan volgt er een landelijke staking in Israël. En dat betekent dat alles plat gaat. En de Histadrut is nog steeds machtig, dus dat zal ook gaan gebeuren. Ze zijn de grootste en eigenlijk is het de enige vakbond in Israël. En je kan niet zo als regering zeggen, oké, we gaan allerlei bezuinigingen toepassen, maar ondertussen blijf je de ultra-orthodoxe organisaties en yeshiva's met honderden miljoenen extra steunen. Dat kan niet. En dat wordt alleen maar gedaan door Netanyahu, omdat hij de ultra-orthodoxe partij nodig heeft voor de verkiezingen. Althans, dat zegt hij. Lieberman zegt, ik ga ervoor zorgen dat er na de verkiezingen een regering komt zonder ultra-orthodoxen. Kan het niet rechtsom, dan maar linksom, maar ik zal zorgen dat mijn partij en de Likud en Blue and White samen in één regering gaan zitten. Nou, dat wordt door een heleboel mensen gezegd, dat zou het allermooiste zijn. Alleen, er zitten wat haken in de ogen. Likud wil niet met een linkse regering, met een linkse partij. Terwijl Blue and White geen linkse partij is, maar een centrumpartij. En Blue and White zegt, Benny Gantz, ik ga niet in een regering zitten waar Netanyahu premier van wordt. Daar beginnen we niet aan. We willen wel samen met de Likud, maar zonder Netanyahu, want die heeft te veel aan zijn hoofd met al die criminele onderzoeken. Dus hoe dat gaat aflopen, ik hou u op de hoogte. Dan hebben een aantal congresleden van het Amerikaanse congres Merkel opgeroepen om nu toch eens een keer werk te maken en Hezbollah als een terroristenclub te gaan benoemen. U weet, in Duitsland is de politieke tak van Hezbollah gewoon toegestaan. In tegenstelling tot Nederland, Engeland en een groot aantal andere Europese landen. En die politieke tak die haalt geld op door allerlei acties in Duitsland voor de terroristenclub, de terroristentak van Hezbollah. Dan de Franse imam Ghassan Galghoumi, die is nog steeds in Israël. U weet, hij was bij de klaagmuur verleden week. Inmiddels heeft hij met 40 andere moslims uit Frankrijk en België een bezoek gebracht aan settlerleiders op de Westbank. En ze hadden het heel gezellig, zo blijkt uit het artikel wat u op mijn timeline kunt lezen. Wat u ook op mijn timeline kunt lezen in Twitter, na de gebruikelijke gewelddadige vrijdagrellen, elke vrijdag betaald door Hamas, aan de grens met Israël, gaat de vertegenwoordiger van Qatar vandaag weer met een koffer met zo'n $25 miljoen naar Gaza, om dat uit te delen. Ja, ik ben benieuwd waar dat geld dan blijft. Iets wat je niet gelooft. Gisteren, met droge ogen hoor, zei Hamasbaas Ghanieh, hij wist helemaal niet hoe het kwam dat er verleden week 2 raketten op Israël waren afgevuurd. Nadat dat overal volop in het nieuws was geweest, de uitspraak, heeft hij zojuist 1 uur geleden aangekondigd, we hebben heel toevallig 2 daders opgepakt. En die zullen we gaan verhoren. Nou, Het is een mooi verhaal, maar niemand die dit gelooft natuurlijk. Want in Gaza gebeurt niets zonder dat Hamas er vanaf weet of toestemming heeft gegeven. Houdt u dat in uw achterhoofd. Dan Abbas en consorten, die willen zo graag vrede dat ze iedereen oproepen om tijdens de Bahrein-conferentie te gaan staken. Ze willen dat alle bedrijven, alle winkels, iedereen in de Westbank, alle Palestijnen gaan staken. Nou, we zullen zien hoe dat 24 en 25 juni, dus na deze week, zich gaat ontwikkelen. Ik laat het u weten. Dan ging de baas van Shin Bet, die is naar Abbas gegaan. En die probeerde hem te overtuigen van, joh, accepteer nou dat belastinggeld wat we voor jou incasseren elke maand. Dat zijn honderden miljoenen dollars. Dat hebben jullie hard nodig. Want anders collapst de hele boel hier. Nou, zegt Abbas, ik begin daar niet aan. Ik heb dat geld niet nodig. Zolang Israël in mindering brengt het bedrag wat wij aan terroristen betalen, wil ik helemaal geen belastinggeld ontvangen. Dus dat u het even weet hoe het zit. Israël wil best betalen. Abbas weigert het. Dan heeft Abbas een burgemeester ontslagen. Een Palestijnse burgemeester natuurlijk. Want er waren 4 settlers op de bruiloft van zijn zoon uitgenodigd. En ja, dat betekent normalisatie. En als er één ding is wat Abbas niet wil, dan is dat normale verhoudingen. Nee, dat mag niet. Jeremy Corbyn trouwens is een van de weinigen die zegt, Iran heeft het helemaal niet gedaan, die aanslag op olietankers. Iran is een hele keurige, nette staat. Nou, we weten inmiddels hoe Jeremy Corbyn denkt over Israël en hoe bevriend hij is met Hamas en consorten en Hezbollah. Houdt u in het achterhoofd, Iran is degene die Hamas en Hezbollah financieel op de been houdt. Dan is er steeds meer kritiek in Duitsland op de Duitse regering vanwege het volhouden van de uitspraak van de stijging van het antisemitisme in Duitsland. Komt niet door moslims, dat komt door extreemrechtse groepen of extreemlinkse groepen. Moslims namelijk, volgens Merkel en co, die zijn helemaal niet antisemitisch. Nou, we zullen zien hoe lang ze dit nog kan volhouden. Dan, daar heeft u misschien wel wat aan. Het artikel staat op mijn timeline. Het gaat over een Israëlische studie die aantoont dat een dieet, zoals er wordt gegeten in de landen rond de Middellandse Zee, ook in Israël, en een beetje extra beweging, dat dieet zorgt dat je geen kans op obesitas krijgt. En dat komt omdat dat Middellandse Zee-dieet, waar veel olijfolie in wordt gebruikt, dat zorgt dat het vet rond de lever en het hart aanmerkelijk vermindert. Waardoor je dus een steeds kleinere kans, een kleine kans op obesitas krijgt. Hou dat in gedachten. Ik kan me herinneren toen ik naar Israël kwam, en dat is inmiddels 18 jaar geleden, toen of 19 jaar al, ja, dat loopt op. Toen, in ieder geval, was ik gewend met margarine te koken en te bakken en te braaien. Nou, dat heb ik gauw afgeleerd. En ik gebruik overal olijfolie voor. En zelfs bij het aanlengen van de salade, dan gaat er wat olijfolie doorheen. En eigenlijk gebruik je het met alles. Het gaat een beetje over de kip heen. Het gaat met aardappelen bakken, olijfolie. En ja, nu ik dit gelezen heb, ben ik helemaal overtuigd dat het goed is. Dus gebruik wat minder margarine en gebruik wat meer olijfolie. Een gratis tip van Joop. En dan de grootste bierbrouwer in de wereld, AB InBev. Die gaat een cybersecurity hub in Tel Aviv opzetten. Die willen namelijk alles wat ze online doen, alles wat ze met internet doen, optimaal beveiligd hebben. En die hopen hierdoor, door die cybersecurity hub, start-ups aan te trekken die dan programma's voor hun gaan maken. AB InBev, die heeft ongeveer 25% van de biermarkt in de wereld in handen. En die hebben zo'n 500 merken, waaronder Corona, Budweiser, Stella en Leffe. Dan weet u dat ook weer. Dan op mijn timeline, ik volg Jonathan Meister, een COO van een succesvolle start-up. En die is begonnen een paar weken geleden met een wekelijkse blog over het nemen van beslissingen en dilemma's waar een COO van een succesvolle start-up voor komt te staan. En de dilemma's en de beslissingen die je moet nemen als motorfietsenthousiast bij het restaureren van een, ik geloof, 45 jaar oude motorfiets. Hij noemt het Bleed on the Bike, Sweat in the Office. Het is erg leuk geschreven en je steekt er nog wat van op ook eigenlijk. Lees die blog. Het staat op mijn timeline. En u kunt de andere drie blogs ook teruglezen als u eenmaal de link aanklikt. Dan komt u vanzelf in LinkedIn. Heeft u geen LinkedIn, dan even een, zullen we zeggen, een account aanmaken. U kunt mij daar ook vinden trouwens. En dan, ja, dan kunt u dat lezen. En dat is een verdraaid interessante serie. Want het blijkt dat de dilemma's waar die voorkomt te staan en de beslissingen die hij moet nemen als COO van een start-up en de beslissingen die hij neemt in zijn vrije tijd om die motorbike te restaureren, in wezen is dat allemaal hetzelfde. Het hele traject is hetzelfde en er zijn zoveel overeenkomsten waar je eigenlijk niet bij stilstaat. Dus ja, lees het even. Ja, en dan nog, zoals we begonnen zijn, ga ik dan ook even eindigen, vind ik maar. Het weer. Want wilt u zeker zijn van een zonzekere vakantie? Ja, dan moet je gewoon naar Israël komen. Ik krijg de laatste tijd, en daar ben ik heel blij om, steeds meer vragen van mensen die een reis plannen naar Israël. Die met een ideeën hebben. En dan aan mij vragen van, Joop, kan ik deze uitvoeren? Wat denk je van deze route? Wat denk je van die route? Ik geef iedereen antwoord. Ik geef ze advies. Daardoor worden routes iets gewijzigd. Daardoor gaat men andere dingen ook bekijken die je anders over het hoofd zou zien. Dus heeft u vragen over te ondernemen reis naar Israël? Schroom niet en stel ze gewoon aan mij. Stend het per DM op Twitter of stuur mij gewoon even een mailtje. Mijn mailadres kunt u op Twitter vinden, maar ik noem het hier ook maar even. Gewoon mijn naam, Joop Suzan, @gmail.com. En dan zal ik u helpen bij het samenstellen van de reis, zodat u zoveel mogelijk kunt zien en kunt genieten in dit voor mij nog steeds bijzondere land. En bijzonder ook, en dat wou ik je toch nog even vertellen, want dat ben ik haast vergeten. Ik was vrijdagavond of vrijdagnamiddag werd ik gevraagd om even te komen naar een van de kleinkinderen die is in de schoolvakantiejarig. En wat doen ze dan hier? Dan organiseren groepjes ouders voordat de school op vakantie gaat. Een soort vroegtijdig verjaardagsfeest. Nou, hij deed dat dus ook. Dus zijn vroegtijdig schoolverjaardagsfeest met vijf andere vriendjes werd gevierd in een zwembad in Kfar HaYarok. Dat ligt noord van Tel Aviv. En wat hebben die ouders gedaan? Die hebben gewoon voor 2 uur, van 5 tot 7 in de middag, het zwembad afgehuurd. En dan zult u zeggen, ja, maar dan dat is toch moeilijk. En hoe doe je dat dan met ongenode gasten die er zouden komen? Nou, ik was verbaasd, want ik had dat nog nooit meegemaakt. Het zwembad, je kon er gewoon ingaan. En mensen die er niets te zoeken hadden, die zagen dat het een verjaardagsfeest is, of verjaardagsfeest was. En die zijn gewoon weer terug naar huis gegaan. Nou, ik was verbaasd. En de kinderen hebben zich enorm geamuseerd natuurlijk, want 2 uur waterfestijn. Ja, dat is toch heel wat leuker als een verjaardagsfeestje thuis. En met allemaal opzitten en pootjes geven. En nu hadden zo'n, nou wat waren het, 40, 50 kinderen de tijd van hun leven. De ouders hadden in de schaduw een heel buffet gemaakt met allerlei hapjes en snacks. En natuurlijk enorm veel water en bier. Dus het werd heel gezellig, het was heel gezellig. En ik heb mij kostelijk geamuseerd. Dus dan weet u dat ook weer. Zoals ik begonnen ben, eindig ik dus met wat inkijk in mijn privéleven. Vertel het niet verder en hou het onder u. Dan, dan zit mijn tijd van een half uur er bijna op. En rest mij u niets anders dan u een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 16e juni 2019, toe te wensen. Het is alweer de laatste 16e juni 2019. En wat mij betreft zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.